Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleg, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Terug bij ons in de studio is Thies Dams, yes. De China-expert. Ik denk dat we hier allebei erg naar uit hebben gekeken,
Pim.
Ja. Op vele verzoek gaan we deze keer met Thies wat dieper in op Chinese techbedrijven.
Ja, ook over de invloed van de partij op de Chinese tech. Want die hebben nog wel een tikje gekregen begin van het jaar.
Precies. En we hebben het over de zogeheten bad stocks. Dat zijn dus Baidu, Alibaba en Tencent. Licht ironisch, ja, dat wel.
We gaan het hebben over mijlpalen van Facebook en Microsoft.
En we hebben ook nog een hele mooie review tot slot. Dus we gaan maar lekker beginnen.
Ja, laten we beginnen.
Thies is terug.
Yes.
Thies, leuk dat je er weer bent.
Hallo, ja, heel leuk om hier te zijn.
Nog steeds verbonden aan Klingendaal.
Yep.
Wat doe je daar ook alweer precies?
Ik ben daar onderzoeker. Wat betekent dat ik onderzoek doe en advies geef aan vooral Nederlandse overheid, Europese overheden en soms ook bedrijven en investeerders over China's geopolitiek en Europese buitenlandse politiek.
En we hebben het natuurlijk al een keer eerder hier gehad over China. Daarna veel reacties gekregen dat we misschien ook wat verder op bedrijven in moesten zoomen. Dus dat gaan we in ieder geval doen in deze aflevering.
Dat we niet gedaan hebben, aflevering 48.
Ja, in aflevering 48 hebben we het eerst over China gehad. En nu dus iets meer over bedrijven. Maar het leek me wel leuk om even te beginnen met, nou ja, we zitten nog in het EK voetbal. Nederland doet natuurlijk niet meer mee. Maar wat zo opvalt is die reclame langs de velden. En, dat er, en ook achter de mensen dat er zoveel Chinese bedrijven tussen zitten.
Ja, Chinese bedrijven, en ik zie ook Gazprom is ook heel prominent, Russisch
ja,
bedrijf.
Ja.
En Qatar Airlines.
Ja, ja het publiek voor deze wedstrijden is ook heel groot in Azië. En ook heel groot in China. En adverteren bij voetbal is natuurlijk, voetbal is ook, ik bedoel, dat moet je niet tegen Orbán en Merkel zeggen deze weken, maar een relatief neutrale zone om je als bedrijf als prettig te positioneren. En er is toch een groeiende argwaan richting Chinese bedrijven, zeker ook in Europa. Maar als zo'n Chinese bedrijf zich dan kan geassocieerd zien met een leuk voetbalfeestje, is dat ook niet verkeerd.
Ja, maar ook prettig. Het komt ook een beetje agressief over of zo. Het is ons feestje. EK, Europees kampioenschap. Waarom is daar een publiek voor in China?
Is het beste voetbal ter wereld. Net zoals de Champions League. En ik bedoel, ook Europees voetbal is niet meer Europees voetbal. Dat is gewoon een mondiaal entertainment fenomeen. En natuurlijk willen die Chinese grote bedrijven daar een deel van.
Maar dat Chinese bedrijven reclame maken, dat snap ik nog wel. Maar dat ze het ook in het Chinees doen, je ziet ook heel, dat vind ik dus echt heel apart. Dat betekent eigenlijk dus als je betaalt er heel veel voor, dan vind jij dus eigenlijk belangrijker om dus de Chinees te bereiken die naar Europees voetbal kijkt.
Ja, blijkbaar.
Want wil je dan alle Chinezen in Europa aanspreken? Die Chinezen?
Nee. Dat gaat denk ik echt om de Aziatische markten. En Europese wedstrijden worden enorm gevolgd in heel veel Aziatische landen. En ook, ook om op te gokken. Dus dat is goed publiek om je speel aan te verkopen, denk ik.
Oh, maar de kans is dus eigenlijk heel groot dat we dus bij het WK 2022 in Qatar nog meer Chinese merken zien.
Ja, nou, lees, dit is echt een heel leuk boek. Peter Frankopan's boek The New Silk Roads. En daar begint hij met een exposé van Chinese investeringen in Europese grote voetbalclubs. En dat is waanzinnig. De Europese voetbalclubs zijn helemaal niet klassiek Europees meer. Dat zijn symptomen, dat zijn voorbeelden van de nieuwe zijderoute. Welk geld zit daarin? Geld uit Midden-Oosten en geld uit Azië.
Welke clubs
en zeker
dan
ook
bijvoorbeeld?
China. Ik geloof dat Manchester City een grote Chinese aandeelhouder heeft. Nou, de rest zou ik weer even op moeten zoeken. Maar lees Peter Frank
ook. Dat is een beetje hetzelfde wat Gazprom doet met de Nord Stream 1 en 2. Dat ze natuurlijk eigenlijk alle clubs, alle voetbalclubs die gerelateerd zijn aan de Nord Stream. Dus Sint-Pieterburg, voor mij zit er nog een Duitse club bovenin in Duitsland. Zij hebben ze eigenlijk waar die pijplijn ligt, gaan ze eigenlijk alle clubs sponsoren. Zodat ze de lokale politiek in die plaats eigenlijk, die zitten waarschijnlijk ook in die voetbalclub.
Ja.
Waardoor ze dus via de sponsoring van zo'n voetbalclub eigenlijk de lokale politiek meekrijgen en akkoord krijgen om op dat stukje zee die Nord Stream soepel te kunnen laten verlopen.
Ja, precies. Ik bedoel, dit is wat grote bedrijven doen. Dit is waarom Philips ook van alles sponsort in China. Als je daar een heleboel fabrieken hebt staan, dan is het toch leuk als de mensen je daar aardig vinden.
Ja.
En sport is dan een fijne manier om je grootste glimlach op te zetten.
Oké, dus wat gaan we doen in deze aflevering? We hebben het over bedrijven als Baidu, Tencent en Alibaba. Maar eerst, wat iedereen waarschijnlijk in zijn portefeuille heeft gezien, die China daarin heeft. Bijvoorbeeld ik ook met mijn China ETF. Zie je dat de Chinese aandelen relatief achterblijven, zeker in vergelijking met de Amerikaanse aandelen en de Europese aandelen. En dat gat ook lijkt te groeien. Dus wat daar precies aan de hand is. En we gaan het ook een beetje over geopolitiek hebben eerst.
Ja, leuk. Ja, nee, zeker. Ik in ieder geval merk dat zelf ook. Ik heb een aantal Chinese bedrijven in mijn portfolio. En ik merk eigenlijk sinds een beetje begin van het jaar, februari, is er heel veel koersdruk ontstaan. Echt een neerwaarts koersdruk. En dat heeft eigenlijk een beetje te maken met het moment dat de overheid zich ging bemoeien met de Chinese techbedrijven. En daarin Jack Ma, kunnen we nog wel herinneren, die een soort van verdwenen was. En met de boete. Dus begint langzaam een zekere onderwaardering te ontstaan in de Chinese technologiebedrijven. Want ze groeien wel gewoon door, maar de koersen zakken verder naar beneden. Dus als je het vergelijkt met Amerikaanse tech, zijn ze eigenlijk vrij goedkoop.
Ja, want sinds februari is het eigenlijk best wel gewoon gelijk gebleven. Er is helemaal niks gebeurd eigenlijk.
Nou, ik denk zelfs dat de koersen naar beneden zijn gegaan.
Ja.
Maar het verdiencapaciteit van die bedrijven, die is natuurlijk niet minder geworden.
Nee.
Dus het gat wordt aan twee kanten natuurlijk opgerekt. En dan is er natuurlijk een heel interessant. Er is een hele grote zorg en onzekerheid van het is wel goedkoop, maar er zit zoveel onzekerheid in met de Chinese overheid. Hoe moeten beleggers daarmee omgaan?
Ja, het is een interessante vraag. Omdat, kijk, als je de jaarplannen leest van of jaarverslagen leest van die grote bedrijven, vragen ze zich dat ook af. Een grote factor daarin is dat ze blijven steeds herhalen. Er is een heel grote onzekerheid over allerlei vormen van wet en regelgeving in China op dit moment. Dat is zich snel aan het ontwikkelen. Maar welke kant uit is nog niet helemaal duidelijk. En ik denk dat het, als de algemene uitgangspunten moet je gaan kijken precies naar waar zitten die bedrijven allemaal in en welke sectoren worden geraakt en welke niet. Dus ik denk dat nog steeds takken van waarin bijvoorbeeld Tencent zit of Baidu zit waanzinnig beloftevol zijn. En andere, dat de Chinese overheid daar harder op gaat zitten de komende jaren. Dus een bedrijf aan zich beoordelen is denk ik niet goed genoeg. Je moet specifieker kijken welke industrieën en differentiëren tussen de AI dingen waar ze in zitten en de fintech dingen waar ze in zitten. En ik denk op de lange termijn dat er wel een gevaar ontstaat dat door de druk van de Chinese overheid, maar zeker ook door de druk van Amerikaanse overheid op Chinese techbedrijven, dat Chinese bedrijven gelimiteerd gaan zijn in hoezeer ze kunnen uitbreiden naar de rest van de wereld. Dus dat is altijd ook een beetje de vraag die nog boven de markt in. Hoe groot gaan deze bedrijven worden buiten de grenzen van China? En ik denk dat die ambitie, die wordt op de lange termijn wel ingeperkt als deze spanningen zich zo gaan ontwikkelen.
Want hoe legt Amerika daar bijvoorbeeld druk op?
Door grote Chinese bedrijven te verbannen van Amerikaanse beurzen bijvoorbeeld.
Ja.
En door pensioenfondsen en andere grote investeringsfondsen te verbieden te investeren in Chinese bedrijven. En dat is ook weer heel ambigu, maar wel interessant. Het Westen is dit aan het doen. Tot op zekere hoogte is India dit ook aan het doen.
Mm-hmm.
Maar de wereld is groter. En heel veel andere landen is juist steeds meer conditie voor apps als WeChat en zo.
Ja.
Dan over Afrika?
Ja, Afrika en zeker ook Zuidoost-Azië en Centraal-Azië. En wederom op de lange termijn moet je gaan afwegen en gaan nadenken. Die Amerikaanse strategie van decoupling, van China proberen af te snijden van de wereld. A, gaat dat lukken? En B, als het een beetje wel gaat lukken en een beetje niet gaat lukken, wat waarschijnlijk de realiteit gaat zijn. Mm-hmm. Wat doet dat met de groeiambities van die bedrijven?
Yeah.
En misschien is de groei in Afrika en Zuidoost-Azië wel groot genoeg om nog heel beloftevol te zijn. Maar gaat Europa die boot missen?
Maar als we even naar de TAM kijken, dus de Total Addressable Market, dan zijn er in China op dit moment rond de 900 miljoen aangesloten internetgebruikers. Ja. Dat is dan een penetratie van 65%. Maar als je dat vergelijkt met Amerika, dan heb je dit 310 miljoen. En dat is een penetratie van 90%.
Wat bedoel je met penetratie?
Dus hoeveel van de totale bevolking ook internettoegang heeft.
Oké. Okay.
Maar dat is een derde dus. Dus ja. Dat betekent dat de markt van waar Tencent en Alibaba toegang tot heeft, mensen met internet, is al 3 keer groter dan Amerika.
En ze hebben nog een derde te groeien. Want er zijn nog heel veel Chinezen die daar nog helemaal niet naartoe komen.
Ja, dus precies. 35% is nog niet eens aangesloten. In Amerika is nu 90% aangesloten. Dus er zit echt nog wel een groei in.
Ja.
Natuurlijk, ik weet dat een Amerikaan veel meer te besteden heeft. Maar de middenklasse groeit ook al 10 jaar in China. Dus die gaat ook steeds meer te besteden krijgen.
Ja.
En dan hebben we nog, inderdaad, wat je het hebt over Afrika en over de rest van Azië. Je zou eigenlijk moeten zeggen dat de markt is nog groot. Echt wel flink groot.
Ja, en ik denk ook wel dat er iets van een tipping point in Chinees beleid aan zit te komen. Namelijk dat de Chinese overheid belooft al heel erg lang, we gaan de kustregio en het oosten van China, alle grote steden die je kent van Hongkong, Shanghai, die is al super ontwikkeld. En daar zijn rijke, veel spenderende middenklasses. Maar aan de andere kant van het land, het westen, daar is nog armoede. En de middenklasse kan zich daar nog enorm ontwikkelen. De Chinese overheid belooft al heel lang, wij gaan die rijkdom van het oosten naar het westen brengen en ontwikkeling verdelen over het hele land. En de eerste ambitie was daarin absolute armoede verwijderen uit China.
Ja.
Nou, dat is volgens de eigen cijfers gelukt. En nu wordt er door te investeren ook in de aanwezigheid van die techbedrijven in het westen gehoopt dat er ook echt nu een doorbraak kan komen in die groei van de middenklasse in het westen. En dus ook van middenklasse high-tech consumptie in het westen. Dus als je vertrouwen hebt in dat beleid, en ik denk dat daar nu wel dus een tipping point in zit te komen, dat we echt daar een beweging in gaan zien. Dat betekent ook dat die techbedrijven daar gewoon een enorme groeimarkt in gaan zitten. En als je kijkt naar waar ze ook bezig zijn met liefdadigheidsprojecten in China en zo, dan gaat het allemaal over bringing high tech to rural gemeenschappen. Hè? Dus boeren aansluiten op bijvoorbeeld op apps waarmee ze hun producten meteen zelf kunnen verkopen zonder dat er een tussenpersoon tussen zit.
Geef natuurlijk een boer ergens in het westen een telefoon met WeChat. En zijn leven is natuurlijk extreem vooruit gegaan. De toegang dat die van zonder telefoon met telefoon is echt een groot verschil.
Ja.
Hij heeft eigenlijk de toegang tot de hele wereld en tot bijna alle producten. Hij kan een bankrekening hebben, hij kan met iedereen connecten. Hij kan met alle spullen aan iedereen verkopen. Dus het is eigenlijk een gigantisch groot verschil voor hoe welvaart je dan in één keer krijgt als je toegang hebt tot het ecosysteem van bijvoorbeeld een Tencent.
Ja, en als je zegt marktpenetratie is 65%, dan, ik bedoel, die 35%, die zit in het westen.
Ja.
En dat gaat dus ontploffen de komende 10 jaar.
En ik ben belegger in Alibaba en ook in Tencent via Prosus. Moet ik me als Europese belegger zorgen maken dat ik beleg in Chinese bedrijven?
Ik denk dat je moet differentiëren tussen verschillende trends. En dan pas kun je je zorgen maken of hoopvol zijn. Ik denk dat je heel hoopvol kan zijn algemeen over Chinese groei. En over de groei van deze bedrijven. Ik denk als je nou kijkt naar wat er met de fintech sector aan de hand is en de manier waarop de Chinese overheid ogenschijnlijk van het een op het andere moment van laissez-faire naar heftige herstructurering van die hele markt is gegaan. Ja. Dan denk ik dat je wel kan verwachten dat de aandelen van de Ant Group of de waarde van Alipay de komende jaar minder gaat zijn dan we 5 jaar geleden hadden of 2 jaar geleden
en
hadden.
En de waarderingen gaan naar beneden.
Ja, ja, precies. Tegelijkertijd, wat zijn de grote ambities van de Chinese overheid, dat is wereldleider worden op AI, op e-commerce en die constructies gebruiken of die technologieën gebruiken om binnenlandse consumptie aan te wakkeren. Nou, dat kan niet anders dan dat Tencent en Alibaba daarvan smullen.
Ja. Dus precies de 4 pilaren waar ze eigenlijk op. Ze hebben zitten eigenlijk op 5 dingen: fintech, e-commerce, online advertisement, online gaming en meer abonnementdiensten.
Ja.
Dat waar wij ook in de Netflix en Spotify, alles wat met een abonnement te verkopen is, vooral amusement eigenlijk.
Ja, precies. En ook die gaming, daar zijn ook wat strubbelingen geweest, maar daar lijkt de Chinese overheid nu wel overheen gestapt. En daar dat is gewoon weer hard aan het groeien. Dus Fintech gaat gewoon, denk ik, zwaar weer tegemoet. En ook daar heb je de lange termijnsambitie van de Chinese overheid om een mondiaal concurrerende digitale currency te ontwikkelen. Met wie doet het dat? Met Alibaba en Tencent. Ja. En dat zijn de twee partners om dat mee te gaan doen. Dus ook daarin zit groei. Alleen, ik denk dat daar zit nu gewoon heel veel onzekerheid. Omdat de Chinese overheid denkt, er is heel veel verborgen risico. Maar we moeten dat eerst gaan inperken. En die bedrijven wat gaan opsplitsen, zodat het niet, zeg maar, they're not too big to fail the party. Nou ja, dat beleidsherstructureringsproces gaat wel echt een paar jaar duren. Dat is niet volgend jaar weg.
En met too big to fail the party is dat de Chinese overheid dus een gevaar ziet in die bedrijven. Dat is een risico waar ze mee om moeten zien gaan voordat ze door kunnen.
Ja, dus de Chinese financiële sector wordt eigenlijk gecontroleerd door vier grote banken. En dat zijn vooral staatsbanken. En die banken hebben een zeer nauwe banden met de toezichthouders en met de top van de partij.
Ja.
En dat is een manier geweest voor de Chinese overheid om, ik bedoel, dat levert allerlei inefficiënties, corruptie en ik weet helemaal niet wat op. Maar wel om in tijden van crisis die financiële sector enigszins in bedwang te houden.
Mm-hmm.
Dat is waarom ze bijvoorbeeld heel effectief hebben kunnen reageren op de crisis van 2008.
Ja.
Wat is er sindsdien ontstaan? Een heel parallel financieel systeem van people-to-people lending en business-to-business lending via apps zoals Alipay en andere apps van deze grote bedrijven.
Ja.
Waar de Chinese overheid amper zicht op heeft. Dus waar ze bang voor zijn, is dat daar verborgen financieel risico zit. Ja. Wat ze niet onder controle kunnen krijgen. Wat op een gegeven moment gaat klappen. Ja. En dus enorme sociale impact gaat hebben. Omdat deze bedrijven met hun financieringssystemen en betalingssystemen gewoon verweven zijn met, nou ja, 65% van de Chinese maatschappij.
Kan je dan stellen, want we hebben het vorige keer ook over gehad dat het BBP van de technologiebedrijven daar heel erg hoog is. 37% werd gesteld door een onderzoeker. En vergeleken met 7,7% in Amerika. Dus ik kan me niet zo goed inschatten. Ziet de overheid het nu als een systeemrisico? Want dan is het logisch dat ze dit willen aanpakken. En dan is het op zich lange termijn niet erg. Want ze willen namelijk het risico uit het systeem halen. En dat heeft niet zozeer het heeft misschien die op korte termijn effect op die bedrijven, maar op lange termijn heeft iedereen daar baat bij. En andere vind ik zorgelijker. Zien ze dat de Tencent en Alibaba te veel macht krijgen, worden ze te groot. En dat heeft natuurlijk een gevaar voor de partij. En dat is natuurlijk een veel grotere zorg. Want als dat het geval is, dan weet je gewoon dat die bedrijven gewoon tot altijd worden beperkt.
Ja, vanuit Chinese blik, en zeker vanuit de blik van de partij, zijn die twee denk ik heel moeilijk te scheiden. Dus het systeemrisico, ik denk dat daar mogelijk verborgen financiële risico's en schuld. Dat is denk ik waar nu waar de beleidsmachine op gericht is, waar die bedrijven op geherstructureerd worden om dat uit de markt te krijgen. Maar dat is een manier voor de partijen om te zorgen dat wat die bedrijven tot nu toe hebben gedaan, namelijk bijdragen aan een meer welvarend China. En daarmee dus ook een sterkere positie van de partij. Dat in de toekomst ook zo gaat zijn. Dus ik denk dat die bedrijven nog niet in de buurt zijn gekomen van het worden van een autonome machtsfactor. Maar dat een deel van de overweging van Xi Jinping, van de president, zeker wel is dat dat zou kunnen gebeuren als dat zo doorgaat. Dus dit is, hier worden twee vliegen in één klap geslagen. De echte ambitie is om dat systeemrisico te verwijderen. En de manier waarop Jack Ma wordt behandeld, daarmee laat Xi Jinping symbolisch zien. En de partij is hier nog steeds de baas. En daar gaan we met z'n allen niet aan twijfelen.
Ja.
Maar de reden dat hij dat niet doet met Pony Ma, met andere grote CEO's, is gewoon omdat die het spel goed meespelen.
Ja,
en nu weer gaan meewerken met het inperken van die financiële risico's. Dus ik denk niet dat die bedrijven, zeg maar, à la Mao kapot gaan gemaakt worden om de suprematie van de partij te bewijzen.
Ja.
Ik denk dat de partij nog steeds ziet dat die bedrijven de voorhoede zijn van China's ontwikkeling. Dat ze die hartstikke hard nodig hebben. Alleen, ze moeten wel volgens de regels spelen die de partij stelt. Ja. En die zijn net weer wat veranderd.
Ze zijn wederzijds afhankelijk en dat moeten ze blijven.
Ja, en wederzijds afhankelijk met een duidelijk, in ultimo is de partij de baas. Dat is wel gewoon zo.
Dus dat zegt eigenlijk, zolang ze mee blijven lopen met de partij, hebben ze niet echt een beperking.
Ja,
zolang ze maar in lijn met de partij blijven.
Ja, en ik denk dat er nu dus wel beperkingen zijn in termen van bijvoorbeeld in de mate waarin ze vrij allerlei financieel verkeer kunnen. Want dat ziet de partij gewoon als een bedreiging voor sociale stabiliteit.
Dat snap ik, ja. Want het is denk ik ook zorgelijk terecht.
Ja, dat denk ik ook. Dat vind ik grappig dat je dat zegt. Want dat wordt zeker in de Europese berichtgeving, de Amerikaanse berichtgeving, hierover nog wel eens vergeten.
Maar wat bedoelen we met sociale stabiliteit? Het klinkt vooral als een gevaar voor dictatoriale stabiliteit.
Nou ja,
versus ziet, democratisering.
Ja, nou, ik denk dat het nog wel wat anders ligt. Het is gewoon zo dat heel veel ondernemers, kleine ondernemers, MKB'ers, de afgelopen jaren hun bedrijf van de grond hebben kunnen krijgen door leningen aan te gaan via apps zoals die van Tencent en Alipay. Mm-hmm. En dat eigenlijk niemand checkt of die leningen wel goed zijn, of daar waarde tegenover staat. En als je het hebt over sociale stabiliteit en de ontwrichting van de Amerikaanse maatschappij na de crisis van 2008, daar zien we nu nog steeds de gevolgen van. Dat heeft niet zozeer in eerste instantie te maken met een autoritair of een democratisch systeem. Dat heeft te maken met het fundamenteel ontwrichtende effect dat de financiële crisis kan hebben op gewoon de maatschappij. En zeker is de partij bang dat dat als gevolg, zo'n crisis als gevolg kan hebben, dat de eigen positie in gevaar komt. Dat is waardoor ze gemotiveerd wordt.
Ik denk dat nu is, dat er gewoon een hele grote strandbal onder water is geduwd.
Ja.
In het financiële systeem daar, met al die peer-to-peer leningen en alles. De Chinese overheid is bang dat ding omhoog schiet.
Ja,
en dan ook echt flink omhoog schiet.
Ja.
Daar zijn ze dus nu heel hard mee bezig, wat denk ik volledig terecht is.
Ja.
En het is alleen maar goed dat ze zo ingrijpen.
Ja, en om bij de metafoor te blijven, volgens mij zijn ze niet van plan om die bal kapot te prikken. En te laten imploderen. Ze willen hem langzaam en gecontroleerd
iets naar boven brengen, waardoor die als hij eruit schiet, dat hij zo hard omhoog schiet.
Want
leuke metafoor. Ja. Zomers.
Ja, hij werkt. En ik bedoel, dat heeft waanzinnig veel groei gebracht. Hè? De partij weet dat ook.
Het heel werkt innovatie toch een beetje. Je geeft mensen met veel mogelijkheden en een grote positie de mogelijkheid om te innoveren. Ja, daar ga je de randjes op zoeken. De wetgeving is er nog niet. En het gaat tegenwoordig zo snel. Met een Tencent en Alibaba, met zoveel gebruikers, kan je dingen ook echt in één keer heel groot maken.
Ja,
ja, dat is gewoon een beetje uit de hand gelopen. Het wordt nu een beetje teruggeroepen. Ik zie dat niet zozeer een probleem, want het zit van de financiële hoek. En ja, alles wat met financiën te maken heeft, met geld, daar moet je gewoon heel erg voorzichtig mee zijn in de samenleving. Dat hebben we natuurlijk in Europa en in Amerika ook gemerkt in 2008. Dat is gewoon eigenlijk, dat vind ik niet gek.
Ja.
Maar dat is ook maar een relatief klein onderdeel natuurlijk van die grote bedrijven.
Ja.
Kijk, als het gaat over e-commerce en over online gaming en zo, daar zit dat veel minder. Daar zit helemaal veel minder een systeemrisico in het onderwerp.
Ja, precies. En daar kun je ook zien, bijvoorbeeld online gaming is een leuk voorbeeld. 2017 kwam de Chinese overheid opeens met het verhaal dat een aantal van die games en of een aantal van die grote techbedrijven gameverslaving zouden aanwakken onder Chinese jeugd. Nou, is natuurlijk zo. Daar werd ook flink door de toezichthouders op gehamerd.
Daar is natuurlijk een wet bijgekomen. Volgens mij maar iets van 42 euro of zo, dat was het. Of iets rond de 40, 50 euro max per Chinees per maand uitgegeven mogen worden aan games. En de wet was dat alle Chinese bedrijven dat zelf moesten reguleren en moesten controleren dat een Chinees niet meer uitgaf dan dat.
Ja, en volgens mij zat er nog een leeftijdscap op. Dus dat voor de onder 16 groep was, is, geloof ik. En er zijn ook allerlei, dus ze pronken nu ook die bedrijven met dit is wat we allemaal doen voor Chinese ouders om in de gaten dat ze de gaten houden hoeveel een kind dat doet. Maar dat is zo'n aanpassing. Ondertussen is die game business gewoon weer booming en spelen die bedrijven ook gewoon wel weer mee met die regelgeving. Dus zo'n steek onder water van de censuurmachine was dat nou ook weer niet.
Yeah.
Dat groeit weer gewoon enorm. Alleen ja, er was op een gegeven moment wel een aanpassing nodig waarmee de partij kon laten zien, de Chinese staat kon laten zien, kijk, we letten nog wel op de maatschappelijke rol van die bedrijven.
Ja.
Het is wel interessant om te zien dat de Chinese staat in staat is om dat grote techbedrijven op zo'n manier toch een beetje op het matje te roepen.
Ja, die zeggen gewoon, als je niet, je moet het zelf controleren en als je er niet aan houdt, dan en wij controleren je een keer, dan trekken we gewoon je licentie in.
Ja, er roept de vraag op hoe we dat in het Westen
en dan gebeurt krijgen, en ja, dan ga je gewoon daaraan houden.
Ja.
Maar dit is misschien wel een mooi bruggetje. We gaan het even hebben over de bad stocks. Baidu, Alibaba en Tencent. Nou, we hebben het over gamen gehad. Chinezen houden van gamen.
Ja.
Echt, nou, volgens mij is dat het volk wat gamet. Tencent, laten we daar eens mee beginnen. Dat zit volgens mij in een beetje elk gamebedrijf tegenwoordig ter wereld. Voor mij 50% van bijna alle omzet wat gegenereerd wordt met games gaat via Tencent.
Ja, dat is
indirect of direct. Maar zelfs ook in Europa en Amerika. Ze hebben de meest grote game studio's, daar zijn ze eigenaar van, zelfs in Finland en in meerdere plekken in Scandinavië. Kan je iets vertellen over wat is Tencent voor bedrijf? Ja, dat is bijna onmogelijk om dit te antwoorden, denk ik.
Nou, het is, ze behoren tot een bepaalde generatie van Chinese techbedrijven. Net zoals Alibaba en Baidu zijn ze soort van eind jaren 90, begin jaren 2000 opeens opgepropt en heel snel gegroeid. Bijvoorbeeld een groot bedrijf zoals Huawei is dan weer van 10, 15 jaar daarvoor.
Ja, Huawei, dat is meer
hardware. Ja, dat is meer hardware inderdaad. Ja. Ja. En, maar dat is ook zo'n bedrijf dat nu zo groot is dat het in een bijna Chinees ecosysteem is. Meer dan een bedrijf aan zich. Maar dit is echt, Tencent is de grote jongen van, nou ja, van deze generatie, eind jaren 90. Chinese ondernemers die, nou ja, Pony Ma is de oprichter daarvan. Die met vier vrienden in de studentenkamer op een gegeven moment QQ heeft opgericht. Dat heette toen eerst nog anders, maar de naam was snel veranderd naar QQ. En dat werd eigenlijk de eerste instant messaging.
Beetje de MSN van
precies,
China, toch?
Ja. Ja.
Op de desktop.
Ja, en dat explodeerde. Dus dat werd heel snel heel erg groot met die ontploffende internetgemeenschap in China.
Grappig, dat klinkt net een beetje als het begin van Facebook. Ook op een studentenkamer. Oh,
ik denk dat je dat echt kan vergelijken, hoor.
Ja, het interessante is ook dat zowel Jack Ma als Pony Ma ook een verleden hebben wel in Silicon Valley. Dus of in ieder geval in Amerika op verschillende manieren actief zijn geweest. Dus iets van die vibe van die Amerikaanse high-tech revolutie en hebben ze ook wel meegekregen. Maar zij zijn dat in China gaan doen. En QQ heeft zich onder andere ontwikkeld in WeChat. Een app die in 2011 gelanceerd is.
Ze noemen dat wel de super app.
Ja, dat is in essentie begon het als een soort van WhatsApp berichten verzenden ding. Maar ondertussen is dat van alles. Je betaalt via WeChat. Je leest je nieuws via WeChat.
Je luistert naar muziek. Je kijkt. Het is een soort van een Spotify, Netflix,
ja.
PayPal, WhatsApp. Allemaal in één. Je kan zelfs een taxi mee boeken, boodschappen mee bestellen. Allemaal
in WeChat.
Allemaal in één app.
Wat Mark Zuckerberg al lang met Facebook heeft proberen te bereiken. En dat is natuurlijk niet gelukt. Namelijk dat hij zei dat op een gegeven moment Facebook should be the internet. Dat is het zou dat gewoon moeten verplaatsen. WeChat heeft op een bepaalde manier zo'n
ja.
positie.
Ja. Eigenlijk, Pony Ma wordt ook wel de grootste kopieermachine ooit genoemd.
Ja.
Omdat hij heeft gewoon alles wat in Amerika opkwam. Hij zag, Spotify wordt groot. Ik integreer Spotify in WeChat. Ik zie dat PayPal groot is. Oké, ik ga PayPal in WeChat doen. Hij heeft gewoon eigenlijk alles wat groot werd als losbedrijven in Amerika. Heeft hij gewoon gekopieerd en in WeChat gestopt.
Ja, en het grappige is ook dat is ook een effect van de manier waarop China zijn informatie en digitale sfeer heeft losgekoppeld van de rest van de wereld. Hè? Dus veel van die Amerikaanse bedrijven werden op een gegeven moment geblokt of hadden geen toegang tot de Chinese markt. Dus als je zo iemand was als Pony Ma die dat doorhad, wat er in Amerika gebeurde en als eerste dat in China kon ontwikkelen, ja, dan kun je heel groot worden. Dat heeft hij gedaan.
Ik las dat er ongeveer 4 uur per dag zit een gemiddelde Chinees in de WeChat-app. Dat is meer, dat is langer dan wat wij überhaupt als Europeaan gewoon consumeren aan amusement per dag.
Ja.
En dan zitten ze alleen maar in die app. Hoe afhankelijk is een Chinees van Tencent en dan specifiek WeChat?
Ja, dat is.
Sorry, als jij hoe afhankelijk is een Chinees, dan denk ik meteen aan hoe lang is een Chinees. Weet je wat, dat. Oh, dat is een grapje.
Ja,
sorry.
Ja.
Ga door.
Hoe afhankelijk is een Chinees? Ja, van WeChat. Ja, dat is een. Het is interessant omdat er ook natuurlijk wel concurrenten zijn. Die grote bedrijven hebben ook wel allerlei parallele diensten. Maar er zijn heel veel cafés en restaurants in China waar je sowieso niet meer met cash kan betalen of alleen met WeChat kan betalen. Dus als je een beetje in een grote stad wil begeven in China, moet je een rekening hebben bij WeChat.
Als jij naar China gaat, dat ga je denk ik voorlopig nog niet, maar als je daar weer heen gaat, kan je dan daar bijvoorbeeld een paar weken leven zonder WeChat?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je met een internationale creditcard ook nog aan het eind komt, maar heel veel dingen worden wel lastig. Kijk, dat die 65% percentage, dat geeft ook nog wel veel aan. Hè? China is aan de ene kant een maatschappij, super high-tech, al relatief rijk. Een middenklasse die in die grote steden alles doet via dit soort apps en gewoon high-tech leeft. Aan de andere kant is het ook een land met nog veel armoede. En ook in die grote steden nog met allerlei structuren en levenswijzen die daar nog niet op opgesteld zijn. Dus je kunt ook nog wel gewoon een taxi krijgen door je hand op te steken.
Ja.
Dus het is, dat is een lastige vraag om te antwoorden. Er zijn heel veel wel parallele systemen. Maar nee, als je wat, eigenlijk is het korte antwoord, als je wat langer in China bent, dan moet je gewoon WeChat hebben. Dat is het simpele antwoord. Gewoon voor een gemakkelijk leven. Het is niet noodzakelijk misschien, maar voor een gemakkelijk en leuk leven, dan is een WeChat onontbeerlijk of in ieder geval gewoon ubiquitous. Het is gewoon overal.
Eigenlijk onderling wordt dat ook heel veel gebruikt. Dus je komt bijvoorbeeld met, je zou daar werken, je zou met Chinese collega's op pad gaan, dan kan je bijvoorbeeld niet eens betalen. Nee, want ze sturen onderling ook allemaal
Kleine kans dat je weet waar het feestje is als je geen WeChat hebt.
Dat is
zeker waar.
Ja. En hoe verhoudt dat zo'n Tencent nou met Alibaba? Het wordt eigenlijk, zijn een beetje de twee grote bedrijven. Zijn dan ook automatisch mekaars concurrent, denk ik.
Ja. Jazeker, ze concurreren op veel vlakken. Ze werken ook wel gewoon samen op allerlei dingen. Want ze zijn zeker ook voor de grote ambities van de Chinese staat, waar die techbedrijven voor nodig zijn, natuurlijk de twee grote partners. Ze vangen elkaar ook een beetje vliegen af. Jack Ma maakt er een sport van om vaak te zeggen dat Pony Ma inderdaad gewoon de grootste copycat uit de Chinese van de wereld is.
Grappig, van als een andere Chinees dat zegt.
Ja, en zeker ook omdat hij natuurlijk in zijn Alibaba-systeem ook heel veel gekopieerd
van
heeft.
Van Amazon, ja.
Precies, maar hij zegt dan Alibaba is veel, veel innovatiever. Waar Alibaba er natuurlijk echt heel groot in is, is ook e-commerce. En ook allerlei mediabedrijven. Daar hebben ze ook een interessante positie in. Dus ze zijn ook wel, ze zijn deels concurrerend, deels samenwerkend en een deel ook echt wel weer anders. Maar het is niet zomaar, net zoals dat China niet zomaar een grootmacht is in een clubje van heel veel grootmachten, maar een systeemfactor, zijn deze bedrijven systeemfactoren in de Chinese maatschappij.
Ja.
En dat zijn ze allebei en daarmee hebben ze meer gemeen dan dat ze anders zijn. Ze zijn zo groot dat ze moeilijk te scheiden zijn van de Chinese, het weefwerk van de Chinese maatschappij. Dat hebben ze allebei heel erg. Dat maakt hun positie interessant, ingewikkeld. En is het interessant om ze te vergelijken. En bijvoorbeeld te vergelijken hoe de Chinese overheid anders met die bedrijven omgaat. En op heel veel vlakken gaan ze hetzelfde ermee om. Maar Jack Ma is geslachtofferd. En als symbool gemaakt in de crackdown on tech.
Dat ben ik wel heel benieuwd. Hoe zie jij, als we dan even Jack Ma hebben en Pony Ma, is dat, hoe is de relatie met de partij?
Ze hebben allebei een hele nauwe relatie met de partij. Ze hebben allebei kunnen groeien omdat ze de richting Chinese toezichthouders vaak hebben gezegd, natuurlijk werken we mee aan maatschappelijke doelen en aan het veilig maken van onze systemen voor de maatschappelijke harmonie van China, et cetera. Jack Ma wilde ook een celebrity zijn. Hè? Jack Ma stond in maffe pakken op het jaarcongres grote shows op te voeren, liedjes te zingen. Jack Ma wilde zeker ook bekend zijn buiten China's grenzen. Deed grote optredens in Amerika. En benadrukte daarmee ook dat hij een Chinese held is. En het Tencent-leiderschap en Pony Ma zijn daar gewoon wat terughoudender in.
Je kan eigenlijk zeggen dat Jack Ma meer ego heeft.
Ja, dus het is,
dat zit hem soms een beetje dwars.
Ja, en misschien ook wel, het helpt hem ook. Ik bedoel, hij is ook echt heel veel bekender in het Westen. Hij heeft wat meer van het Amerikaanse showmanship meegekregen. De superstar CEO, dat was hij wel in ieder geval. En dat werkt denk ik heel goed in het versterken van het merk Alibaba buiten China's grenzen. Maar het past niet goed in de Chinese politieke context. Want daar worden dat soort mensen vaak toch op een gegeven moment geslachtofferd om aan de rest te laten zien, kijk, de partij is nog steeds de baas. Dat gebeurt ook, grappig genoeg, in de Chinese politiek. Xi Jinping was lang in concurrentie met Bo Xilai. Bo Xilai is een ander Chinese politicus die ook partijleider had kunnen worden. En dat was meer een Jack Ma-type. Dat was een showman die voerde heftige propaganda voor zichzelf. Die zorgde dat hij overal bekend was, ook in buitenlandse hoofdsteden. En op een gegeven moment dacht de partij, als we iemand een grote man laten maken, laten we dan niet deze kerel dat doen, maar die stille bureaucraat die uiteindelijk altijd wel meespeelt, de kans geven. En dat was Xi Jinping. En op dezelfde manier, op een bepaalde manier, hebben Pony Ma en Jack Ma ook soort van broedertwist, waar nu de stille meewerkende bureaucraten toch meer lijkt te hebben gewonnen van de showman.
Dat zegt mijn gevoel dus ook, dat Pony Ma daarin wat beter gepositioneerd is naar de partij toe. Misschien is dat ook wel de reden dat Jack Ma wat zijn functie heeft neergelegd en aan een andere CEO heeft overgedragen, die zich misschien ook wat meer opstelt als Pony Ma.
Ja, en ik denk ook wel dat het het is ook weer andersom zo dat Jack Ma was al bezig met meer die symbolische rol te vervullen en minder de dagelijks leiding over dat bedrijf hebben. Voordat de partijen op hem begon te drukken. En daardoor was het ook makkelijker voor de partijen om hem te slachtofferen in plaats van Pony Ma. Want Pony Ma is ook gewoon nog wel echt nog veel meer verbonden met Tencent. Gewoon in de day-to-day.
Ja, en die runt echt nog het bedrijf.
Precies.
Ja.
Dus,
Jack Ma is een beetje als Jezus. Hij is door zijn vader, God, geofferd. Toch?
Om de zonde van de Ant Group teniet te doen, ja. om het aan het paasverhaal te linken, nu begint de Ant Group wel langzaam herop te staan, maar wel met een heftige herstructurering van de bedrijfsidentiteit. Ik weet niet hoe dat in de Bijbel past, maar zoiets, ja.
Ja, precies.
Dus, want even kijken, als we nou even een sprongetje maken naar het andere bij doe, is dat nou Alibaba zit vooral in e-commerce, ook natuurlijk in fintech. Nou, fintech heeft die overlap met Tencent,
ja.
Maar die zit vooral in online gaming. En daarin zijn denk ik allebei de bedrijven vrij uniek. En dan Baidu, die zit wel vooral in de AI. En dat is natuurlijk een heel ander groot gedeelte waar China op inzet.
Ja.
Wat is Baidu voor bedrijf?
Ja, dus Baidu omschrijft zichzelf als een bedrijf dat AI ontwikkelt met een stevige basis in internet. En Baidu is gewoon, zeg maar, de internetbrowser die de meeste Chinezen gebruiken om dingen op te zoeken.
En een search natuurlijk. Dus een,
precies.
Ja.
En dat is waar, zeg maar, voor de gemiddelde Chinees Baidu het meest zichtbaar is. Iedereen googelt dingen via Baidu. Ze googelen dingen dus niet, maar ze bijdoen dingen.
Ja.
Dus nou zeggen we ze, wij bijdoen via Google.
Ja, precies. Exact. Ja, ze zijn zo groot kunnen worden omdat ze dat doen. Maar unlike Google wel natuurlijk meespelen met de Chinese censuurmachine. In China mag je niet zomaar alles publiceren, ook niet online. En Baidu is gewoon een belangrijke partner voor de Chinese overheid om de woorden van de China Cyberspace Administration te gebruiken om het Chinese cyberterritorium veilig te houden van onveilige of ondermijnende invloeden. Van pornografie tot politieke uitingen. En daarmee zijn ze heel erg groot. Maar ze hebben die positie nu, gebruiken ze nu om echt heel groot te worden op AI. En daar zitten andere grote Chinese bedrijven ook op. En zij zetten onder andere heel dik in ook op AI die nodig is voor zelfrijdende auto's en zelfrijdende mobiliteit. Precies.
En hoe kan jij een inschatting maken hoe... Want AI vind ik altijd zo'n moeilijke, zo'n beetje zo'n buzzword geworden. En als je dit is maar de vraag of je dat ook echt winstgevend kan maken.
Ja.
En hoe schat jij de kans als het gaat, bijvoorbeeld vooral met het project Apollo, de kans van slagen?
Wat is dit voor project?
Dat is een beetje vergelijkbaar met Wainomi, volgens mij, van Google. Dat zeg ik niet goed, denk ik. Maar dat is de zelfrijdende autotak van Google. Ja. Ze doen vooral het analyseren van data. En ze hebben ook auto's helemaal volgehangen met camera's. En die rijden dan rond om uiteindelijk die auto zelfrijdend te krijgen. En dat project bij Baidu heet Apollo.
Ja.
Hoe groot schat je de kans dat dit is? Of laten we het anders zeggen, is Apollo de voorloper in China als het gaat om self-driving cars?
Ja, zeker gaat dat voor China zo zijn. Dus hè, als dat groot wordt, dan wordt dat Apollo. En de vraag is altijd hoe zeer en op welke termijn dat die AI-applicaties winstgevend worden. Want interessant is natuurlijk aan de Chinese context is dat als er een duidelijke en grote maatschappelijke relevantie van een bepaalde innovatie voorzien wordt door de Chinese overheid, er heel veel bereidwilligheid is om die eerste horde van we maken er nog geen winst op, maar dit moet ontwikkeld worden, dat die genomen wordt.
Ja.
En als het gaat om smart cities en zelfrijdende of zelfsturende mobiliteit, maar ook AI-applicaties op het gebied van gezondheidszorg bijvoorbeeld, om maar niet te praten over policing, surveillance en in de brede AI-veiligheidsapplicaties, dan is en heeft de Chinese overheid zich zo duidelijk uitgesproken dat ze die sleutels nodig hebben om de Chinese maatschappij zo te houden zoals we hem willen houden voor de komende decennia. De Chinese overheid is zo geïnvesteerd in die ambitie dat de kans heel klein lijkt dat het die bedrijven niet in staat gaat stellen om die stappen te gaan maken. En dat betekent niet dat al die innovatie door de Chinese staat gefinancierd wordt. Maar dat betekent wel dat, wederom, they're too big to fail the party. De Chinese overheid, zeker onder Xi Jinping, heeft een enorm vertrouwen in technologische en technocratische oplossingen voor sociale problemen. En deze bedrijven moeten die applicaties gaan ontwikkelen. Die moeten crowd control en predictive policing gaan perfectioneren, zodat als er een keer een opstand komt zoals die in Hongkong er is, die in de kiem gesmoord kan worden. Die moeten gaan zorgen dat het Chinese gezondheidszorgsysteem betaalbaar blijft, omdat mensen niet naar een dokter hoeven, maar via een app behandeld kunnen worden. Ja. Ja. Etcetera, etcetera.
De grootste zorg, vooral in AI in westerse landen, is altijd de eer dat de politiek en de regelgeving zover zijn, dan dat is altijd de tegenhouder van innovatie. Natuurlijk met zelfrijdende auto's ook. De wetgeving gaat daar denk ik niet zo snel voorkomen dat dat kan. Waardoor het eigenlijk ook de ontwikkeling natuurlijk heel erg tegenhoudt. En je zegt, China heeft daar wel belang bij. Dus die zal ook de weg vrijmaken voor regulatie en wet en regelgeving. Zodat die soort bedrijven ook sneller echt in het echt gebruik kunnen worden.
En ook financiering. En ook de maatschappelijke basis die nodig is om dat soort dingen
draagvlak eigenlijk.
Precies, ja. En ook gewoon allerlei AI-applicaties worden beter naarmate je ze uitprobeert en gebruikt.
En daarvoor is dus het truc van AI is gewoon zoveel mogelijk data doorheen douwen.
Precies, en Chinese steden en Chinese provinciën worden hard gestimuleerd om te zeggen tegen die grote bedrijven, natuurlijk, rol dat maar uit en ga het maar perfectioneren. Dus ik denk dat de grootste zorg in China niet is dat de regelgeving niet hard genoeg meebeweegt. De grootste zorg in China is dat de innovatie niet snel genoeg gaat om de grote maatschappelijke problemen die de Chinese maatschappij ziet komen,
die manier,
te ondervangen. Mm-hmm. Maar vanuit een investeerders- en een innovatieperspectief is dat een hele nuttige zorg om te hebben. Want dat betekent dat er vaart achter zit.
Wat als jij een bedrijf zou moeten kiezen om in te beleggen en je moet hem 5 jaar vasthouden, welk Chinees bedrijf zou je dan aanschaffen? Het hoeft niet per se een van deze 3 te zijn, maar beter 5 jaar.
Hele goede vraag. Ik denk dat de komende 5 jaar grote Chinese techbedrijven nog heel veel last gaan hebben van Amerikaanse sancties en druk. En dat dat in ieder geval een factor is die ik dan daarin zou meenemen.
Yeah.
Dat zou best over 10 jaar anders kunnen zijn en zou dat wel aangetrokken kunnen hebben. Maar de komende 5 jaar gaat dat alleen nog maar erger worden. Dat betekent dat in ieder geval Huawei daar heel veel last van gaat hebben.
Yeah.
Dat ZTE daar nog weer meer last van kan gaan hebben. Dat was eigenlijk het eerste slachtoffer in de trade war die Trump begon. En dat werd weer een beetje rechtgetrokken. Maar ik denk dat daar nog wel weer een nieuwe ronde kan komen. En heel veel bedrijven die op een of andere manier gerelateerd zijn aan veiligheid dingen. Bijvoorbeeld Hikvision is ook zo'n bedrijf dat heel veel surveillance en camera's overal ter wereld ophangt.
Ja.
Ik denk dat die ook hard aangepakt gaan worden.
Dat zijn vooral de hardwarebedrijven.
Ja.
Dus jij zou vooral kijken naar binnenlandse tech eigenlijk.
Ja, binnenlandse tech. En dan wegblijven bij, voor de komende 5 jaar wegblijven bij fintech. En hard inzetten op andere vormen van e-commerce. En nou ja, de dingen waar jonge Chinezen zin in krijgen. Dus gaming is denk ik een hele verstandige. En als je dan daarbij de factor optelt dat Tencent nu weer flink werk aan het maken is van meewerken met de financiële toezichthouders in China om een herstructurering van dat deel van de markt tot stand te brengen en ook om digital currencies en zo in China te ontwikkelen, is dat misschien zeker van deze 3 wel de beste optie.
Tencent.
Tencent zou denk ik interessant zijn. Maar ik ben dat vanuit geopolitiek en politiek oogpunt. Ik ben natuurlijk niet de bedrijfsexpert.
Nee, maar het geeft weer een extra perspectief waar je wat mee kan. Nou ja, wat ik zelf nog wel interessant zou vinden om eens een keer het volledige partijprogramma door te nemen.
Ja.
Niet volledig, maar ze hebben elke 5 jaar, als het goed is, presenteren ze natuurlijk de aandachtspunten. En ik heb wel steeds meer het idee dat je moet gaan kijken naar wat zijn nou het 5-jaar plan. En welke bedrijven dragen daarbij aan bij. Want dan weet je eigenlijk wel dat die gesteund gaan worden. Of in ieder geval niet in de weg gelicht gaan worden.
Nou, dat is. Ik lijkt me een heel goed plan. En dan geef ik alvast een teaser. Het baanbrekende interessante ding aan het laatste 5-jaren plan was dat daar voor het eerst geen harde groeicijfers, groeitargets in werden opgenomen. Dat doet de Chinese overheid eigenlijk altijd. Zeg gewoon volgend jaar, het jaar daarna en de komende 5 jaar gaan we zoveel groeien. De Chinese economie, dat doet het nu niet. En het zegt, we zoeken niet meer naar kwantiteit van groei, maar naar kwaliteit van groei.
Hmm.
En die kwaliteit van groei wordt bepaald door China's geopolitieke context, daar sterker in staan, en door China's politieke context. Een aantal van die maatschappelijke problemen aanpakken en daar de technologie voor ontwikkelen waar we het eerder al over hadden.
Oh, okay.
Dus we kunnen gaan kijken naar, wat betekent die kwaliteit van groei voor China's ambities als land? En dus van de rol van die grote Chinese bedrijven daarin. Dat zou een interessant
gesprek zijn. Kan je de teaser ook al uitbreiden met welke binnenlandse problemen dat zijn?
Nou, een aantal hebben we er al aangeraakt. Het ontwikkelen van digitale currencies. Het ontwikkelen van AI. Breder het ontwikkelen van een wereldleidende positie op allerlei vormen van technologie en innovatie. Dus dan heb je het ook wel weer over hardware. Ja. Dat zijn een paar van de dingen waar hard op wordt ingezet. En sustainability en green finance. Dus als je investeert in green bonds en zo in China. Kun je ook erop rekenen dat je komende 5 jaar de steun van de Chinese staat hebt. Of je die moet willen is weer een andere vraag. Maar dat vanuit redenerend vanuit... 5-jarenplan zijn dat echt de prioriteiten.
Ja, dat is heel fijn dat we eigenlijk dus nu alweer een jou binnenkort weer een keer gaan zien. Ik vind dat helemaal fantastisch.
Als jij dat ook wil, natuurlijk.
Ja, ik vind het waanzinnig leuk. En kijk, in China is het geopolitieke niet van het financiële en het economische te scheiden. En daarom om China beter te begrijpen, maar ook om te zien hoezeer we verweven zijn eigenlijk met de Chinese manier van zaken doen en van politiek bedrijven. Moeten we volgens mij dit gesprek hebben. Dus ik ben graag van de partij.
Nou, leuk. Kijk naar uit.
Ja, superleuk. Ik denk dat we hem ook dit stuk moeten afronden, denk ik.
Dat denk ik ook.
Ik moet wel zeggen, ik wil er nog even aan toe. Ik heb gisteren de hele dag in Tencent gedoken. En ik ben eigenlijk gewoon een beetje duizelig geworden van waar Tencent allemaal in zit. Het is een waardering om Tencent plakken. Is eigenlijk onmogelijk.
Omdat het gewoon niet te overzien is?
Nee, ik had al gezien dat ze in... Ze hebben geïnvesteerd in iets van 1200 verschillende bedrijven in de afgelopen 10, 15 jaar. Waarvan er 160 een unicorn zijn. Dus dat betekent een start-up wat een waardering heeft van minimaal 1 miljard.
Ja.
En waarvan er waren er iets van 32 waren er beursgenoteerd al.
Ja.
En maar als je al die namen kijkt, dan heb ik even zitten te googlen. Maar het zijn allemaal Chinese bedrijven, een groot gedeelte. Dus je hebt ook, het is zo moeilijk om een inschatting te maken wat het nou precies doet. Dat is dan een stukje China. Maar ze hebben ook nog heel veel geïnvesteerd in buitenlandse bedrijven. Natuurlijk in Tesla en in Snap. En in heel veel gaming bedrijven. Dat zijn League of Legends, Riot Games, Lyft. De Uber, ook concurrent van Uber. Ze zitten in zoveel.
Ja.
Ze hebben in zoveel bedrijven een belang. Dat het eigenlijk bijna onmogelijk is om daar een fatsoenlijke waardering op te zetten. Het is echt,
om te proberen te begrijpen. Probeer ik dan nog dan maar te relateren aan iets wat ik ken. Maar het is volgens mij een beetje zoals... Mijn vader groeide op in het Eindhoven van de jaren 60. Daar was alles van Philips. De voetbalvereniging was van Philips. Ze gingen op... Het schooluitje was van Philips.
Oh ja, de dokter ging naar Philips. De arbeidswoningen.
Iedereen werkte voor Philips.
Ja.
Dat is de mid-20ste eeuwse variant... van wat dit soort bedrijven nu zijn voor China.
Ja,
dat gaat echt... Dat is, ze zitten in het weefwerk van een maatschappij... Meer dan dat ze gewoon een van de winkels zijn waar je eens naartoe gaat.
Ja.
En daarbij moet je dus ook nog de schaalvergroting Eindhoven in de jaren 60. China nu, 1 miljard mensen.
Ja, ja.
Dat zijn echt hegemonisch interessante, grote, complexe ecosystemen. Meer dan gewoon zomaar een bedrijf.
Ja, en het is een mooie vergelijking. Wat ook nog in de Fortune 500 wordt elk jaar gepubliceerd. Dat is voor het eerst dat er nu meer Chinese bedrijven in zitten dan Amerikaanse bedrijven. 124 Chinese bedrijven tegenover 121 Amerikaanse bedrijven. Dus voor het eerst in de geschiedenis van de Fortune 500 dat er dus meer Chinese bedrijven in zitten. Nou, dat geeft al aan dat dit verschil is nu vrij klein. Maar dit gaat natuurlijk de komende 10 jaar alleen maar groter worden.
Ja.
Je ziet toch wel, alles laat toch wel zien dat China echt de wereldspeler gaat worden.
Ja.
Ja.
Joepie. De portfolio dividend tracker update slaan we even over. Er is even geen update en er is sowieso ook geen tijd om het erover te hebben. Maar we willen natuurlijk wel alle vrienden van de show bedanken. Die er zijn bijgekomen de afgelopen week. En dan gaan we door naar het nieuws.
We zitten wat kort in de tijd, maar ik wil eigenlijk 2 dingen. Het zijn meer mijlpalen. Microsoft heeft een nieuwe mijlpaal van 2000 miljard. Dat is natuurlijk een gigantisch bedrag. Maar dit is het tweede bedrijf, want Facebook was de Apple was de eerste. En die is nu 2200 miljard waard. Dus 2,2 triljoen, zeg ik dat goed dan?
Ja, dat weet ik nooit zo goed. Ik vind 1000 miljard al heel veel klinken. Dus daarboven...
Dus het tweede bedrijf die is die voorbij de 2000 miljard is. En Facebook heeft ook is ook voorbij de 1000 miljard gegaan. Dus er zijn nu 5 bedrijven.
Apple. Is het niet een biljoen? Volgens mij is het een biljoen.
Ja, een biljoen denk ik.
2 biljoen.
In het Engels dan...
2000 miljard is 2 biljoen.
Ja, 2 biljoen. Oh ja, 2 biljoen.
Een biljoen is miljard, ja.
Ja. Okay. En er zijn 5 bedrijven die nu voorbij de 1000 miljard zijn. Dat is natuurlijk Apple, Microsoft, Amazon, Google en Facebook. En het grap en het meest, ik denk het ironisch moment dat Facebook voorbij de 1000 miljard ging op het moment dat de rechtszaak liep van FTC om Facebook aan te klagen dat het een monopolie is met Instagram en WhatsApp en dat ze die rechtszaak gewonnen hadden, Facebook. En dat ze daardoor 4% omhoog schoten en daardoor voorbij de 1000 miljard ging. Heel ironisch. Ja. Maar als je dat vergelijkt met Tencent, is 740 miljard. En met Alibaba is 600 miljard. Als je dat dan vergelijkt met Amerikaanse tech, blijft het echt nog flink achter.
Ja.
Maar als je dat vergelijkt met de omzetten die ze maken en de winsten, is dat verschil veel minder groot. Dus ik denk dat we wel de komende 5 jaar wel kunnen verwachten dat Tencent en Alibaba ook wel voorbij die grens gaan.
Ja.
De Giro is ook met TradeGate gekomen. Daar gaan we het volgende week over hebben, want dan belt Paul even in.
Oké. Gezellig. Altijd een plezier om met Paul te bellen. Dan gaan wij eventjes nu naar portfolio, denk ik. Zal ik eerst?
Jij hebt sowieso een goede week gehad met je China ETF.
Dat is iets gestegen. Maar
met alle ETF's, volgens mij.
Ja, ik sta op 950 in de plus.
Bijna de 1000.
Ja, bijna 1000. Mooie dus mijlpaal. Dat is natuurlijk leuk. Kan zomaar gebeuren, je weet het nooit. En mijn totale waarde van mijn portefeuille staat nu op 6.654.
Kijk, zo. Ja, ja. Ik ben ook flink omhoog gegaan. Ik heb niks ingelegd. Ik sta nu op 221.700. Ik was voorbij de 50.000 euro rendement gegaan. Maar daar ben ik dus nu gelijk met... dat was vorige week. En ik heb in een week tijd 5.000 euro rendement gemaakt. Dus het is echt... het is echt een hele goede week. Alles gaat omhoog. Alle beurzen zijn ook all-time high. Ik groei lekker mee.
Okay. Ties, hoe zit het met jouw portfolio? Bestaat die al?
Nee, nog niet.
Oké. Houd ons op de hoogte. Ja. Nou ja, weet ik niet. Maar misschien de volgende keer. Pas als je er echt toe aan bent. Ja?
Nog grappig om te zeggen dat we zijn nu halverwege het jaar. En ik heb denk ik na 2 maanden had ik echt een flinke achterstand op de S&P ETF. Dat ik denk echt een 8% minder performde eigenlijk, minder rendement had. En dat is eigenlijk in de laatste 4 maanden, we zijn nu halverwege het jaar eigenlijk, ben ik bijna bijgekomen. Dus ik sta nu eigenlijk, om erbij bijvoorbeeld mijn portfolio nu gelijk met de S&P.
Okay.
Dus na een half jaar.
Okay.
Was wel opvallend.
Nou, dat doen we even goed, Wim.
Ja, dus ik had eigenlijk net zo goed in...
dat is niet waar, want jij wil leren.
Ja, dus, ja. Maar ik merk wel dat ik had echt een flinke achterstand. En dat geeft maar weer aan dat je niet op korte termijn moet gaan meten.
Precies. We hebben nog een review gekregen. En in die zin is het een beetje wat een andere review. Want hij is gepubliceerd op het graafjournalistieke platform nu.nl. U kent het wel. We werden genoemd in een artikel daar. Zal ik het even voorlezen? Mm. Het is getiteld Opmars van de financiële influencer. Er zijn foute types, en dan tussen haakjes, maar ook kansen. En daar zijn we natuurlijk al vaker bij in het hokje geplaatst, voor mijn gevoel, hè, de finfluencers. Maar mediawetenschapper Roel Lutkenhaus, en die heeft er dus voor doorgeleerd, kan zich voorstellen dat mensen op het verkeerde been gezet worden door financiële influencers, staat er in het artikel. En dan citeer ik hem. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen, alles is slecht. Er zitten ook veel mensen tussen die oprechte tips geven. De podcast Jong Beleggen vind ik bijvoorbeeld heel goed. Die valt in de categorie van iemand die zich heeft vastgebeten in het onderwerp en de podcast maakt om simpelweg zijn tactieken en kennis te delen. Ik zie daar geen donkere randjes aan zitten. Nou, Pim, hoe vond je dat?
Nou ja, het is wel fijn om eens een keer wat positiefs te lezen over de categorie financial influencers. Het is echt een afschuwelijk woord. Ik label mezelf ook absoluut niet zo.
Nee,
maar je wordt toch wel heel erg in hetzelfde rijtje gezet.
Mm-hmm.
En dit is ook de reden waarom onze uitzending met de AFM is uitgesteld. Er loopt nu een onderzoek naar de invloed van social media en influencers op particuliere beleggers.
Ja.
En dat is de reden waarom, omdat het onderzoek loopt, wilden ze niet We hadden namelijk een afspraak gemaakt en die is nu uitgesteld omdat het onderzoek loopt. Dus ze mocht niet van compliance. Dus die wordt nu waarschijnlijk na de zomer gedaan. Dus ja, het is natuurlijk wel fijn om te lezen. Ik ben er absoluut mee eens.
Ja.
Ik vind dat wij echt een uitzondering zijn van de meeste. Er zitten ook wel een paar hele goede tussen hoor. Maar ik denk dat er is denk ik minder goed dan dat er slecht is. Maar het is wel fijn om een keer zo benoemd te
zijn. Ja, vond ik ook leuk om te lezen.
Maar de AVM komt wel, dus hier in september.
Ja, als compliance het ermee eens is natuurlijk. En volgende week gaan we het hebben over halal beleggen.
Ja,
ligt het even toe nog?
Ja, ik heb hier wel even over getwijfeld. Maar ik heb in het afgelopen jaar best wel veel berichtjes gekregen van mensen. Ja, kan je daar wat over vertellen? En ik moet zeggen, ik weet er weinig daarvan. Dus ik ga me de komende week ook goed in verdiepen. Dus als iemand hier veel van af weet, stuur me ook absoluut een berichtje. En kan denk ik, ja, doe maar via Instagram.
Ja.
Of als je vriend bent, doe dat in de community. Kom ik daar graag in gesprek. Want er zijn best wel veel luisteraars die hier meer over willen weten.
Ja. Misschien zijn er ook wel gewoon andere geloven dan. Want halal, dat gaat over. Dat komt uit de islam, toch?
Ja.
Halal, die term. Maar misschien zijn er ook wel andere geloven waarbij je helemaal niet mag beleggen.
Ja, ik moet daar nog in verdiepen. Ja. Ik heb er zelf natuurlijk niet mee te maken. Maar er zijn best wel wat regels van bepaalde geloven wat je wel en niet mag.
Kunnen we Ties ook inschakelen? Jij komt uit de Bijbelbelt, toch?
Ja, nou, ik woon in de Bijbelbelt. Maar kom uit het lakse papische Brabant.
Oh ja.
Maar ik bedoel, het verleden was in het christendom natuurlijk ook zo. Dat er allerlei limieten waren op wat je aan speculeren. En...
Ja, rente is natuurlijk een
precies.
Een bepaalde type bedrijven of producten mag je niet in beleggen. Om ook even over dat om op die review terug te komen. Ik vind het iets heel moois dat we documenteren over hoe je nou belegt en hoe de beleggingswereld in elkaar zit. En dat vind ik gewoon iets moois dat we dat kunnen vastleggen. En ik denk dat dit wat wij maken voor podcast en over 10 jaar nog steeds relevant is in grote lijnen. En ik vind dat je dan ook onderwerpen moet behandelen die misschien voor het massa misschien minder interessant zijn, maar wel een onderdeel zijn van het ecosysteem. En daarom vind ik dat we zoiets ook, dat hoort gewoon in het rijtje van als we een keer, als we straks 100 afleveringen hebben, hoort dit er ook gewoon in. En daarom wil ik hem wel graag maken.
Ja, en ik ook.
En niet zozeer omdat het nou zoveel luisters of kliks oplevert, dat interesseert me niet. Ik wil gewoon het hele ecosysteem gewoon een keer documenteren.
Wat ben je toch een belabberde finfluencer, Pim? Pimfluencer. Sorry. Leuk. Ik vond het gezellig, Ties, dat je er weer was.
Ja, ik ook.
En ik kijk uit naar de volgende keer.
Is gelijks.
Dankjewel, Ties. Ik heb weer van je genoten. En hopelijk tot snel.
Ja. En dan resteert ons nog één ding. En dat is namelijk zeggen, investeer in je kennis. En beleg met beleid.